Nu, ik heb gezien dat u cultureel antropoloog bent.
Dat klopt, ja.
En dat u professor bent in iets wat ik nog nooit gehoord heb, namelijk Pacific Studies in Nijmegen.
Ja, dat is de studie van het Pacific gebied, dat is Australië, Nieuw-Zeeland en de kleine eilanden. En daar zitten hele boeiende bevolkingsgroepen voordat de Europeanen er kwamen.
Vooral, ja.
Ja,
en nu nog een beetje. Maar, iets minder.
Vaak.
Ja, ja, ja. Nu, ik heb echt moeten zoeken, want ik wilde iets over Australië. En ik ken hier in België wel mensen die met Afrikanistiek bezig zijn, of Zuid-Amerika. Maar ik heb lang moeten zoeken eer ik iemand vond die mij over Australië te woord kon staan, zonder dat het dan over reizen of over kangoeroes ging.
Okay.
Ik ben blij dat ik u gevonden heb. U bent al sinds 1970 bezig met Australië?
Nee, ik ben in 1972 als antropoloog voor het eerst naar Australië gegaan, waar ik lange tijd bij Aboriginal families in het uiterste noorden, ver weg van de bewoonde wereld, mijn onderzoek gedaan heb. En dat ben ik blijven volhouden bijna tot nu.
Ja.
Ik ben nu een jaar of twee niet meer geweest, maar ik ga spoedig weer. En in die tussentijd heb ik me ook wel redelijk goed op de hoogte gesteld van allerlei andere ontwikkelingen in Australië, zodat ik nu ook op de Universiteit in Nijmegen cursussen over allerlei aspecten van Australië kan geven. Maar mijn hart is nog steeds cultureel antropoloog en de inheemse bevolking.
Ja, ja, daar gaan we het helaas niet over hebben vandaag. Maar daar bel ik u zeker nog een andere keer wel eens over. Nu, u bent ook een beetje een collega van ons, heb ik gezien. Want ik heb gezien dat u columns schrijft, dus u bent een beetje journalist. En ik zie dat u bovendien een cursus wetenschapsjournalistiek gegeven hebt.
Dus, die heb ik gevolgd. Daar ben ik door collega's van u helemaal gefileerd. En hebben we hele strenge opleiding gehad. En toen heb ik ook geleerd en ook begrepen dat het vak journalistiek er ook een apart vak is, wat je niet zomaar uit je vingers kunt schudden, maar ik doe mijn best.
Nou, wij schudden anders. Wij zijn geen professionelen.
Oké.
Dus ik ga alle regels hier overtreden misschien die u ooit hebt geleerd, maar daar zullen we...
Nou, die ben ik ook alweer vergeten, hoor.
Fantastisch, dat treft dan. Nu, aanleiding van mijn speurtocht naar u is een bericht dat ik binnenkreeg van Avaaz, dat is iets waarvan ik nog altijd niet helemaal weet wat het is, maar die sturen mij regelmatig vragen om petities te tekenen.
Mm.
En dat ging dan nu over die klimaatstrijd, zoals ze het noemen in Australië. Daar is een wetsvoorstel in verband met wat dan de carbon tax wordt genoemd. En volgens Avaaz wordt heel die carbon tax in de media afgebroken. Dat noemen ze dan they kill the bill. Hè? En wie zit daarachter? De grote snoodaard Rupert Murdoch. En die zou 70% van de Australische pers bezitten. Nu, afgezien van het feit waar ik die petitie nu heb ondertekend of niet, leek mij dit wel een interessant onderwerp. Vooral omdat in Europa dat toch ook nog allemaal vrij recent is zo. Nu, kunt u even kort schetsen wat daar nu ter tafel ligt?
Wat er nu ter tafel ligt en ook wel spoedig in een wet zal worden, als wet zal worden aangenomen, is het voorstel van de huidige Labour-regering om een prijs op CO2-emissie te stellen, dus die carbon tax. En dat betekent dat de regering nu probeert de grootste vervuilers per ton uitstoot te laten betalen. En dat is nogal een controversiële situatie in Australië, omdat de tegenstanders vrezen dat ook geweldige prijsstijgingen ten gevolge zal hebben, terwijl het aan het klimaatverbetering, denken sommigen, niet veel zal bijdragen. Dus dat is een discussie tussen klimaatskeptici en mensen die zeggen, nou ja, dit klimaat dat verandert wel, maar wat kunnen wij vanuit Australië daar alleen doen als de rest van de wereld niet meegaat. En de voorstanders zeggen, ja, wij moeten gewoon zorgen dat we in de toekomst schoner produceren, want Australië is wel op dit moment een van de, per hoofd van de bevolking, een van de grootste vervuilers. Zij gebruiken nog veel traditionele grondstoffen voor hun energieverbruik. En omdat ik er regelmatig kom, weet ik ook dat allerlei programma's die we hier in Europa toch al hebben voor isolatie van huizen enzovoort, dubbele beglazing en andere zaken, dat die daar maar mondjesmaat op gang komen.
En wat noemt u traditionele brandstof? Is dat turf?
Ja,
of
kolen, vooral kolen. Australië heeft alle delfstoffen die je maar kunt voorstellen in de grond. Onder andere ook heel veel kolen. En dat is dus voor de mensen zelf altijd goedkoop geweest. En bovendien exporteren ze deze grondstof en zeker ook vooral kolen naar de buitenwereld. En met name China is op dit moment de grootste afnemer van de Australische grondstoffen en zeker van de kolen. En maar het probleem met die carbon tax is eigenlijk ook niet zozeer dat het onderwerp als zodanig meteen verkeerd zou vallen in Australië, maar de huidige premier, Julia Gillard, toen ze nog geen premier was, heeft in verkiezingsstrijd gezegd, wat er ook gebeurt, ik zal nooit een prijs op CO2-emissie invoeren.
Oeps.
En ze was er nog geen half jaar of ze ging die carbon tax invoeren. En dat gaf de oppositie en de tegenstanders de kans om vooral de geloofwaardigheid van Gillard als onderwerp naar voren te brengen in plaats van de discussie over de carbon tax zelf. Dus ja, het ging heel lang over de vraag, is Gillard nog betrouwbaar? En bovendien werd dit aangekondigd zonder dat de regering aangaf wat het nou precies inhield. En dat gaf de oppositie weer de kans om allerlei doemscenario's te schetsen over wat het allemaal aan huishoudens zou kosten, dat de industrieën kapot zouden gaan enzovoort. Ja, en waar het nu op neerkomt is dat volgend jaar gaan de industrieën ongeveer 23 Australische dollar per ton betalen en een deel van die opbrengst gaat weer terug naar de huishoudens die daarvoor gecompenseerd worden.
Ah, ja.
Zodat de regering nu aangeeft dat ongeveer 9 van de 10 huishoudens er relatief weinig van zullen ondervinden. Maar dat gelooft op dit moment bijna niemand meer.
Mm.
Omdat er al zo vaak gedraaid is met die carbon tax. Met name door de grootste verdediger van u, de huidige premier, die een soort read my lips voor de verkiezingen zei van ik doe dat nooit.
En wat is read my lips, eventjes?
Sorry, dat is een... Ja, ik ben al een stuk ouder, denk ik. Dat zei Bill Clinton ooit, read my lips, dat hij iets niet zou doen. En toen hij gekozen was, deed hij het wel. Ik weet niet meer wat het was. En dat is nou een... Dat is nou een standaard uitdrukking geworden, dat iemand die iets belooft op tv zegt, als je kunt lip lezen, dan zie je wat ik bedoel, dat ik het niet zal doen. En ze doen ze toch. Sorry dat ik
Het was George Bush die dat zei, dacht ik.
Is dat zo?
Ik dacht het, Louis, onze derde collega weet het misschien. Ja, het is toch wel relevant.
2-1.
Bush senior was in de verkiezingscampagne.
Ja, inderdaad. Toen hij verloor van Clinton, ten gevolge daarvan. Ja.
Ja. Nu,
dat zoeken we dan op.
Dat zoeken we snel op. Nu, hoe komt het dat de presidenten zo huppeldepup van mening veranderd is?
Ja, omdat haar eigen partij, de Labour-partij, die wel hoog inzetten, toch wel klimaatverandering gaat Australië toch wel treffen. En de Labour-partij die vindt dat er iets moet gebeuren. Zeker aan het feit dat Australië toch, zoals ik straks zei, een grote vervuiler was. En de voorganger van de huidige premier, ook een Labour-premier, die heeft heel hoog ingezet in Kopenhagen, waar die klimaatconferentie was. En die heeft dat niet kunnen waarmaken. En nu is Gillard, die premier vervangen heeft, ja, dat is een ingewikkelde situatie daar, die heeft die premier vervangen en die zei, nou, die carbon tax, dat hoeft niet, dat doen we zeker niet. Maar Labour en die kant van de Australische samenleving, laten we zeggen het meer progressieve deel, wenst wel wat te doen aan die aankomende klimaatveranderingen. En die carbon tax is daar een voorbeeld van.
En hoe gaat het dan verder met die carbon tax? 23 dollar, zeg ik, of hoeveel was het?
Ja, die gaat volgend jaar in, 2012. En dat is de prijs waar men mee start, is $23 dollar per ton vervuiling. Die prijs kan oplopen, al naar lang wat de markt in de ontwikkeling aangeeft. Maar in 2015 wil men dan die carbon tax vervangen door wat Europa ook heeft, zo'n CO2-emissiehandel.
Ah, ja.
Dus dat er rechten gekocht worden en dat mensen of bedrijven die kunnen dan binnen die rechten hun CO2-uitstoot regelen. En als ze meer uitstoten dan ze recht hebben, moeten ze dat misschien ergens anders kopen waar het minder wordt uitgestoten.
Ah ja, dat is dan zo het principe van de vervuiler betaalt, maar dat komt dan in de praktijk neer op wie kan betalen mag vervuilen. Zo.
Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat dat... ik weet niet hoe het nu in Europa effectief loopt, of dat effect heeft, maar Europa heeft dus die emissiehandel, waarbij bedrijven die te veel vervuilen rechten kopen bij bedrijven die minder vervuilen. Maar het effect is natuurlijk wel, wat ze in Australië ook hopen, dat bedrijven die nu flink moeten gaan betalen voor vervuiling, dat die innovatieve technieken gaan toepassen.
En hebben ze het geld om te investeren in die technieken? Want dat was hier in Europa dan een beetje zo ook een probleem, omdat we dan net met weer eens een crisis zaten en zo.
Ja, de bedrijven in Australië, de energiebedrijven, de mijnbouwbedrijven, en die zijn behoorlijk rijk. Die maken behoorlijke winsten, dus dat geld is er. En de Australische economie is tot nu toe ook aan de crisis ontsnapt. Die draait nog als een tierenlier, zal ik maar zeggen. En dus dat geld is er wel. En de overheid zegt dat ze een deel van die opbrengsten van die carbon tax wil gaan gebruiken om die innovatie, met name zonne-energie, want Australië, ja, dat is het land van de zon natuurlijk, en om zonne-energie te stimuleren. En ze denken dat bedrijven, omdat ze natuurlijk moeten concurreren, bedrijven, dat ze zoveel mogelijk proberen die carbon tax te ontduiken te verminderen door schonere energie te produceren, met schoner te werken. Dus dat is uiteindelijk het effect wat men hoopt te bereiken, dat men door de belasting op vervuiling de bedrijven als het ware dwingt om innovatief te worden met betrekking tot schone en duurzame energieverbruik.
Ja, je kunt dan net zo goed dat geld besteden aan het uitwerken van een nieuwe techniek als het weg te geven aan taxen. Zo, dat is dan,
ja, dat ja. is ook zo. En daar zit wel wat in die redenering. Dus op zich is het hele plan is op zich zeer zinvol. Alleen ik was in Australië toen ik gepresenteerd werd. De presentatie van de premier was een probleem, omdat men zei, ja, die liegt, want ze heeft beloofd dat ze het niet zou doen. En vervolgens heeft het tot ongeveer een paar weken geleden geduurd voordat de Australische bevolking een beetje wist wat het zou gaan inhouden.
Oei.
Nou, dat is dus een maand of 4-5 verder. En in die tussentijd had de oppositie de kans om overal gaten in te schieten in dat plan.
En zijn die gaten onherstelbaar, denkt u?
Nee, de wet gaat door.
Oh ja.
Want de Labour-regering, ja, ze hebben wel een minimale meerderheid van één stem. Ze zijn afhankelijk van de Groenen, die denk ik zeker zullen voorstemmen. En vier onafhankelijken die al gezegd hebben dat ze voor zullen stemmen. Dus ze halen dat wel in het parlement. En als de regering van Labour, die in zwaar weer verkeert, niet zal vallen en er nieuwe verkiezingen komen, zal dat plan volgend jaar doorgaan.
Ik las ook ergens zo'n verhaal van dat een van die vier onafhankelijke parlementariërs die voor zouden stemmen dan misschien zou uitvallen omdat die in een stout schandaal verwikkeld was.
Ja, dat is een van de Labour's Julia Gillard, eigen partij. Dat is iemand die in de tijd dat hij bij de vakbonden actief was, de vakbonds creditcard, daar wordt hij van beschuldigd, gebruikt heeft om escort services in te huren.
Dat is nog eens een nuttig gebruik van onze bijdrage. Ja.
En dat wordt nu onderzocht, maar als die valt, dan zou de regering haar meerderheid verliezen en dan ziet het er zwaar uit voor Labour. En de oppositie heeft gezegd, we zullen die tekst afschaffen. Maar ja, die moeten zelf ook met een plan komen, want iedereen is ervan overtuigd dat Australië iets moet doen aan die klimaatverandering. Jawel, de meeste mensen wel. Er zijn wel een serie klimaatskeptici of mensen die zeggen, ja, we geloven wel dat wij er iets aan moeten doen, maar als wij in de wereld alleen gaan, of wat kunnen wij nou bijdragen met onze 0,1% vervuiling over de hele wereld als China blijft groeien enzovoort.
Ja. Ja, dat is natuurlijk, daar hebben ze wel een punt. Nou, de enige in de hele wereld zijn ze al niet, hè, want wij zijn al bezig.
Ja,
en, maar inderdaad, als ze nou zelf pakken nieuwe technologieën uitdokteren en het gaat allemaal met wind en getijden, maar dan gaat al die kolen naar China toe en dan begint China die al een rot tempo op te stoken.
Ja, dat is een beetje ook een dilemma of hoe je wilt de spagaat waar Australië in zit. Als ze iets doen aan die klimaatverandering en aan die carbon tax, maar tegelijkertijd voeren ze miljoenen tonnen kolen uit naar China. Ja, die daar vervolgens, als het ware, wat Australië zou winnen, weer te niet doen omdat die energie nodig hebben.
Ja, dus opgestookt worden die kolen toch?
Ja, die kolen die worden toch opgestookt.
Maar dat heeft dan lekker iemand anders gedaan.
Ja, daar komt het wel een beetje op neer. Want Australië kan de export van dit soort grondstoffen ook niet missen.
Nee.
Maar zelfs als de klimaatwet niet gestemd wordt, gaan de Chinezen die kolen ook opstoken. Hè? Dus toch wel, zelfs als de klimaatwet niet erdoor komt en ze verminderen de de consumptie van kolen in Australië niet. Dan zullen de Chinezen ook niet minder kolen opstoken.
Ja,
hè?
Dat klopt. En ik denk ook dat het meerzinnige gedeelte van de mensen langzamerhand toch wel inziet dat er iets moet gebeuren. Met name een land waar zoveel zon is, dat daar nog heel weinig met zonne-energie gebeurt. Dat is eigenlijk te gek voor woorden.
Ja, en weet u hoe het in China zit? Want ik las dat er toch ook wel stappen in de goede richting worden gezet?
Ja, dat ligt eraan welke getallen je allemaal ziet.
Ah, ja.
China doet zijn best om op bepaalde punten de CO2-uitstoot te verminderen. Maar omdat het land nog gigantisch groeit, zal het netto-effect toch zijn dat men meer uitstoot in de komende jaren dan men wint. Daar ben ik van overtuigd.
En hoe zit het bij de andere Pacifieken in de buurt?
Ja, India is eenzelfde verhaal, denk ik. Maar dan is het wel. Indonesië iets minder. En de kleine Pacific-eilanden, ja, die zijn wat dat betreft geen probleem, want die trekken het hart aan de bel over klimaatverandering, want die wonen vaak, niet allemaal, maar vaak op die kleine atollen. Als de zee dan een 10 centimeter stijgt, dan is hun drinkwater al brakwater.
Gaat dat zo hard?
Nou, er zijn twee soorten eilanden. Vulkaaneilanden die zijn hoog, maar een groot deel van die eilanden zijn ook van die atoleilanden die u misschien kent uit de Zuidzeebeelden van idyllische plaatjes en zo. En die liggen zo laag dat het grondwater hoeft maar, ik weet niet, 10 centimeter of misschien een halve meter, maar die hoeft maar iets te stijgen. Of het zoetwater wordt al brakwater of later zoutwater. En die zeggen, wij zijn de thermometer van de wereld als het gaat om de stijging van de zeespiegel, want wij merken dat het eerste.
Ja, daar wil ik ook al heel lang nog eens een bijdrage over doen, want ik heb met name een Nederlandse firma gezien die ongelooflijk futuristische oplossingen had om zo'n eilanden dan te gaan versterken en uitbouwen en zo. Het zag er heel mooi uit.
Ja. Oké,
ja. Zeg, en Nieuw-Zeeland?
Nieuw-Zeeland speelt in het hele verhaal een wat mindere rol. Het is een veel kleiner land wat betreft omvang, maar ook qua bevolking. En ik heb in die hele carbon tax verhaal in Nieuw-Zeeland nog niet zien voorkomen. Maar ik denk dat daar toch dezelfde beweging zich zal voordoen als Australië zelf. Maar daar moet ik even het antwoord schuldig blijven.
Nieuw-Zeeland heeft een emissiehandelssysteem.
Wat zegt u?
Antwoord maar.
Ja, ik dacht dat er besprekingen waren geweest tussen Nieuw-Zeeland en Australië.
Ja, op veel punten werken die samen. Het is bijna een unie. Niet officieel, maar wel in overleg met elkaar op alle terreinen.
Ja. Maar jij hebt gehoord dat daar een emissie...
Er wordt al verhandeld, emissierechten. Dus,
In Nieuw-Zeeland?
Ja.
Oké, oh.
Dus er is een carbon market in Nieuw-Zeeland. Ik zie hier dat dus iets rond de 15 euro's per ton zou gaan.
Oh ja. Ja. En is dat een emissiehandel en geen belasting?
Ik denk dat het inderdaad een handel is, maar de details ken ik er zelf ook niet van.
Nee, daar ben ik ook even opgevraagd. Ik kan het wel vinden, maar nu even, heb ik het even niet paraat.
Ja.
Nu, ik wil nog even terugkomen naar de grote boeman, meneer Rupert Murdoch. Wat is zijn rol in dit verhaal?
Ja, ik heb die website gezien die u mij gestuurd heeft. Het is wat ingewikkelder en ook wat genuanceerder in Australië. Er zijn heel, kort gezegd, twee grote krantenconcerns. Het ene is van Rupert Murdoch, News Limited. Murdoch zit zelf in Amerika en zo, die bestuurt dat toch niet dagelijks. En de andere is Fairfax. Dat is bijna even groot krantenconsortium als die van Rupert Murdoch. En als ik heel stereotyp zou praten, zou ik zeggen dat Rupert Murdoch meer aan de rechterkant van het politieke spectrum zit. En dus wat kritischer is over die carbon tax, maar dat die Fairfax-kranten, en dat zijn er heel veel, dat die meer aan de Labour-kant zitten. En Fairfax heeft bijvoorbeeld kranten als de Sydney Morning Herald en de Melbourne Age. En dat is toch een verspreidingsgebied van bijna 10 miljoen mensen.
Ja.
Terwijl Murdoch heeft de Australian, die, zoals ik zei, die zou je kunnen typeren als een beetje rechts van het midden. Maar waarvan ik zelf vind, want ik lees hem bijna dagelijks, ook als ik in Australië ben, dat toch voldoende tegengestelde opinies aan de kans krijgen.
Ah, ja.
Maar Murdoch heeft ook een paar, hoe heet het ook alweer, die roddelbladen.
Tabloids, zegt
tabloids,
u, als hoofdredacteur.
Ja, tabloids. En daar is er een van, de Daily Telegraph, die heel fel tegen die carbon tax is en tegen Gillard. En die verschijnt vooral in Sydney en die is nogal populair onder de tabloidlezers. En die steken niet onder stoel of banken dat ze Gillard en haar Labour-regering liever vandaag als morgen kwijt zijn. En daar richten ook de Labour-regerings... De partij richt zich daar ook op en die zegt, ja, het is toch te gek voor woorden dat in zo'n Murdoch-krant dit allemaal over ons schrijft. Maar ik vind het in het Australië medialandschap, het is wat ingewikkelder dan ik nu zeg, maar het is in grote lijnen in evenwicht, vind ik zelf, wat betreft Fairfax, die ene grote conglomeraat, en Murdoch, het andere conglomeraat.
Ja, ik denk heel de tijd, waar ken ik Fairfax van, maar dat is natuurlijk een van de hoofdpersonages uit het geweldige boek Jane Eyre. Die tussenhouder. Nu, ik had wel ergens iets gelezen dat er al eens een onderzoek was geweest of gevraagd naar de ethiek en de machtsconcentratie van de Australische media. Dat klinkt toch vrij verontrustend? Of was dat gewoon iemand die heel persoonlijk zich beledigd of aangesproken voelde?
Nou, toen Murdoch dat schandaal kreeg met News of the World in Engeland...
Ja.
Over die afsluiterschandalen. Toen kwamen er vanuit de Labour-hoek in Australië kwamen er stemmen. Moeten wij dat ook niet eens in Australië onderzoeken of er geen telefoons zijn afgeluisterd? En niet officieel, maar achter de schermen en in de roddel werd dan gezegd, die Daily Telegraph moeten we eens bekijken, want die schrijft zo tegen ons. Maar ik vind het een beetje gevaarlijk wanneer politici, zonder dat er directe aanleiding is, zich gaan bemoeien met media. En ik zou zeggen, don't shoot the messenger, totdat je weet dat er iets fout is als bij News of the World. Ja, goed, dat denk ik dan.
Ja. Nu, ik wil thuis eindigen, met name in Europa. Kunt u zo'n beetje aangeven wat nu precies de grote verschillen of gelijkenissen zijn tussen de aanpak hier en in Australië?
Ja, op dit moment heeft, voor zover ik dat ook weet, heeft Europa geen carbon tax, maar een CO2-emissiehandel opgezet. Dat is al een tijdje zo. Terwijl Australië puur een belasting heeft, maar over 2-3 jaar streeft naar eenzelfde type CO2-emissiehandel. Dus dan vervalt de belasting en dan wordt het een soort handel over CO2-uitstoot. Waarbij firma's, bedrijven bepaalde rechten kopen om zoveel uitstoot te mogen doen. En als ze naar boven gaan, moeten ze de rechten kopen bij firma's die minder die wat van die rechten over hebben. Mm-mm. Dus dat is de kern van het emissiesysteem en daar gaat Australië ook waarschijnlijk naartoe.
Nu, ik zag ook wel dat in Australië benzine uitgesloten is.
Ja, dat is de onzekerheid over wat er nou precies onder die carbon tax valt. Dat is heel lang onzeker geweest. Eerst zeiden ze, ja, de vrachtauto's niet, dan de benzine niet, de personenauto's niet, dan die weer niet en dan die weer niet. En nu is het voor mij niet helemaal duidelijk wat er wel of niet invalt, als het al iemand duidelijk is. Maar ik dacht dat in elk geval benzine voorlopig uitgesloten is. Maar voor hoe lang zou ik niet durven zeggen. Want ja, dat is toch een van de, laten we zeggen, van de vervuilers, als we het zo mogen noemen.
Nu, in Europa is er ook wel een soort van variatie in regelgeving naar gelang het land. Hè? Is er in de nieuwere Europese lidstaten andere een lichter regime dan de rest van Europa? Is daar in Australië ook zoiets dat het, of is het één wet voor het hele land?
Australië is zowel een continent, maar ook één land. En als er de wet komt, geldt die voor iedereen. Dus als de wet zou zeggen, we gaan bijvoorbeeld voorlopig benzinegebruikers of personenauto's vrijstellen, dan geldt dat van oost naar west en van noord naar zuid. Er is geen verschil.
Ja, er zijn geen regio's die als economisch achtergesteld worden.
Nee, wat de regering wel wil doen, is we ook een deel van die belasting gebruiken om de agrarische sector te steunen. Want die stoten ook wel uit. Maar weet u, de regering nu, om dat verhaal ook over het voetlicht te krijgen, belooft natuurlijk ook een hele hoop zaken. Van de huishoudens zullen 9 van de 10 niet getroffen worden. We geven het geld het grootste deel terug dus aan de mensen en aan de agrarische sector enzovoort. Maar ja, dat moet wel nog allemaal blijken.
Ja, spannend. Maar, dat teruggeven aan de lage en gemiddelde inkomens zou dan gaan in de vorm van een belastingsverlaging. Als ik
ja, dus mensen krijgen die krijgen dan belasting teruggaven en subsidies. Het kan best zijn dat er dan subsidie komt op dubbele beglazing, ik noem maar wat.
Ah ja.
Wat er nu nog niet steeds is. En, maar de wetten, omdat ze de wetten zijn van het federale parlement, gelden ze voor heel Australië. En, hoewel de afzonderlijke staten wel macht hebben, kunnen ze niet de federale regering en haar wetgeving overrulen. Dat kan niet.
Dat is toch wel handig, zo'n continent dat meteen ook één land is.
Dat zou, als die een crisis hebben met de dollar, dan kunnen ze dat beter oplossen als onze eurocrisis, denk ik.
Mm-hmm. U had het over benzine. In Europa is de benzine ook niet onder de CO2-cap. Die zitten tesloten, okay. Alleen de grote uitstoters die onder de CO2-cap zitten. Dat is ongeveer 40 of 45% van de totale uitstoot van CO2 van Europa. Maar wat ik mij wel afvroeg is, dat is natuurlijk een beetje ingewikkeld voor het probleem hier in Europa is, ze moeten emissierechten voorleggen, de uitstoters, maar Het probleem is dat ze een groot stuk terugkrijgen om te beginnen. Dus eigenlijk betalen ze heel weinig voor hun CO2. Ik vroeg mij af of die $23, die Australische dollar die ze zullen moeten betalen, of dat al vanaf hun eerste ton is, of dat ze sowieso al het grootste deel van hun uitstoot toch niet betaxt wordt.
Zoals het er nu ligt, is het $23 vanaf de eerste ton.
Ja, dat is wel een deftige bijdrage wordt dat dan.
Ja, ja. En de verwachting is dat het misschien tot 2015 nog kan stijgen, dat weten ze niet. Maar in elk geval, daarna komt dan een soort systeem zoals wij in Europa hebben. Dat is de bedoeling.
Okay.
Maar die $23 die gaan in zo gauw het in 2012 geëffectueerd wordt.
Ja, goed.
Tenzij de regering valt. Maar dat weten we niet.
Dat is nog een...
Ja, dat is heel spannend om andere redenen ook. Asielzoekers is een groot probleem. En op het langzamerhand is de geloofwaardigheid van de huidige premier is in het geding, omdat er nog wat blunders zijn gemaakt.
Mm.
En misschien overleeft ze, ik hoop het voor ze, maar de kans is ook groot dat door andere schandalen, bijvoorbeeld door dat parlementslid met die creditcard, dat daardoor de regering in de problemen komt.
Dan bellen we u zeker terug. Ik wilde nu nog maar één ding vragen, want ik heb ook even kort gekeken naar dat probleem met die Maleisische vluchtelingen. Maar ik vraag mij altijd af, waarvoor vluchten die Maleisiërs nu eigenlijk?
Nee, het zijn Australië... Bootvluchtelingen die illegaal het land binnenkomen, die willen ze voor een deel terugsturen naar Maleisië om daar de procedure af te wachten. En om zodoende ook mensensmokkelaars af te schrikken om überhaupt te komen.
Ah, het zijn dus niet altijd vluchtelingen uit Maleisië?
Nee, het zijn vluchtelingen van Afghanistan, Sri Lanka, vaak Midden-Oosten. En die komen dan aan de westkust van Australië meestal in hun gammele boontjes aan. En Australië, het voorstel was om die mensen in een deal met Maleisië naar Maleisië te sturen. Om daar de procedure van asielaanvraag af te wachten. En als tegenprestatie zou Maleisië vluchtelingen die al erkend zijn door de UNHCR van de Verenigde Naties in Australië naar Australië mogen sturen.
Uit Afghanistan begon.
Heeft dat afgeschoten omdat hij gezegd heeft, Maleisië heeft het verdrag voor de rechten van de mens niet ondertekend, of de rechten van vluchtelingen niet ondertekend.
Het is ook een heerlijk ingewikkeld verhaal. Daar zullen we u eens een keer nog afzonderlijk over moeten bellen, denk ik.
Ja, dat gaat niet in één minuut.
Nee, en we hebben helaas nog maar één minuut.
Oké.
Goed, hartelijk dank voor uw tijd en nog een prettig zonnig weekend.
En voor u van hetzelfde.